Goedenavond, broeders en zusters van Maranatha Ermelo. Wat bijzonder om weer vanavond in uw midden te mogen zijn met het woord. Want wat zijn we eigenlijk rijke mensen. Want we hebben het woord dat vast is. Woord dat met ons meegaat. In deze, mag ik het zo zeggen, donker wordende wereld waarin we leven. We willen vanavond met elkaar nadenken uit twee hoofdstukken. Te beginnen één uit het Oude Testament, over de profeet Maleachi. Dat is de laatste profeet uit het Oude Testament. En u weet, dan komt er 400 jaar stilte en dan gaan we over naar het Nieuwe Testament. En dan als uitgangspunt vanavond willen we met elkaar nadenken over hoofdstuk 11 uit het boek De Openbaring van de Heere Jezus aan Johannes. Bijzondere hoofdstukken die we met elkaar gaan lezen. Even eigenlijk wil ik even wat zeggen over de persoon Maleachi, dat u even een beeld hebt. En misschien weet u het wel, maar mocht u het niet weten, dan is het mooi meegenomen. Maleachi is vooral van belang geweest bij de lange rij van profeten. En gedurende de meer dan 1000 jaar de komst van de Messias heeft verkondigd, voorzegd. Maleachi is eigenlijk de profeet die in het Oude Testament wijst naar het komen van de Heere Jezus. Maleachi voorspelt de beide wederkomsten van Christus, de komende Messias. Uit dat boek ga ik met u lezen hoofdstuk 4, de versen 1 tot en met de vers 6. En boven dit gedeelte staat dat al, de dag des Heren. Met andere woorden, er komt een dag dat de Heren komt. Maranatha, broeders en zusters. Ik lees u vanaf het eerste vers. Want zie, de dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle overmoedigen en alle die goddeloos handelen, handelbedrijven zijn als stoppels. En de dag die komt zal hen in brand steken, zegt de Heere der Heerscharen, welke hun wortel nog tak zal overlaten. Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En er zal genezing zijn onder haar vleugelen. Gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal. Gij zult de goddelozen vertreden, want tot stof zullen ze zijn onder uw voetzolen. Op de dag die ik bereiden zal, zegt de Heere der Heerscharen. Gedenk de wet van Mozes, mijn knecht, die ik op de Horeb heb geboden voor gans Israël, inzettingen en verordeningen. En dan komen twee versen die heel belangrijk zijn, ook voor onze overdenking. En zo eindigt de profeet Maleachi, zie ik zend u de profeet Elia. Voordat de grote en de doorluchtige dag van de Heere komt. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen. Omdat ik niet komen en het land treffen met de ban. Dit zijn de laatste woorden uit het Oude Testament. En inderdaad bestemd voor Israël. We lezen met elkaar uit dat bijzondere laatste Bijbelboek, de Openbaring van de Heere Jezus aan Johannes. Ik heb begrepen dat u ook aan Bijbelstudie doet, dus het is toch even goed om dat even uit te leggen. Daniël, het boekje Daniël en de Openbaring hebben veel gemeen met elkaar. In Daniël hoofdstuk 12 zegt God tot de profeet Daniël, sluit de woorden van de profetie. Velen zullen onderzoek doen en de kennis zal vermeerderen. De kennis zal vermeerderen. Velen zullen onderzoek doen. Is dat niet onze tijd? De intelligente mens die daar aankomt? Daniël sluit de woorden van de profetie af tot de eindtijd. En dan komt er iets bijzonders. De apostel Johannes is de enige overgebleven apostel nog in leven. En de keizer van Rome zal zijn leven sparen, maar stuurt hem naar dat eenzame eiland Patmos. Even een vraagje tussendoor. Is er iemand al eens op Patmos geweest? Heb je het kapelletje gezien? Mooi, hè? Nou, even een verhaal. Ik kom bij een broeder in Friesland, in een gemeente. En ik had het over Patmos. En toen zegt hij, daar ben ik ook geweest. Hij zegt, maar daar is mij wat overkomen. Hij zegt, ik was helemaal alleen in dat kapelletje. U kent het, hè? Helemaal alleen in dat kapelletje. En ik begon te bieden zachtjes. En terwijl ik bad, liggen de twee oude handen op mijn schouder. Ik denk, wat gaat die man nou doen? En hij draait zijn eigen om. In het schemer, in het donker. En er zit een oud vrouwtje. Verstond niet wat hij zei, maar begreep wel dat hij aan het bidden was. Heel bijzonder. Maar goed, dat boek Openbaring, dat openbaart zich als het ware zelf naarmate de tijd verder gaat. Ik weet nog wel, en ouderen onder ons weten dat ook, dat werd vroeger in de kerken praktisch niet over gesproken. Daar was geen inzicht in. Ik bedoel dat niet lelijk, daar was geen inzicht in. Omdat de tijd nog niet rijp was. Dat boek openbaart zichzelf. En dan verschijnt de Heer Jezus aan Johannes, de enige apostel die nog in leven is, want alle apostelen zijn vermoord. Om het evangelie. Johannes is dat bespaard gebleven en krijgt als het ware zo ongelooflijk veel te zien om dat uit te dragen over de gemeenten, over u, jou en mij. Dan gaan we lezen. Hoofdstuk 11. Het gaat hier vanavond over de twee getuigen. Openbaring 11. Ik lees uit de NBG-vertaling, dat u het weet, 1951. Ik ben ermee groot gegroeid en ik vind het prima. En mij werd een riet gegeven, een staf gelijk, met de woorden sta op en meet de tempel Gods en het altaar en hen die daarin aanbidden. Maar laat de voorhof, die buiten de tempel is, erbuiten, meet die niet. Want hij is aan de heidenen gegeven en ze zullen de heilige stad vertreden, let u goed op, 42 maanden lang. En ik zal mijn twee getuigen last geven om met een zak bekleed te profeteren, 1260 dagen lang. Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor het aangezicht van de Heere der aarde staan. En indien iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en verslindt hun vijanden. En indien iemand hun schade wil toebrengen, moeten zij dat met de dood vinden. Deze hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun profeteren. En ze hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen. En om de aarde te slaan met allerlei plagen. Zo dikwijls zij dat willen. En wanneer zij hun getuigenis zullen voneindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt hen de oorlog aandoen. En het zal hen overwinnen. En hen doden. En hun lijk zal liggen op de straat van de grote stad, die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook hun Heer gekruisigd werd. En al de volken en de stammen en de talen en de naties zijn er, die hun lijken zien liggen, 3,5 dag. En ze laten niet toe dat hun lijken in een graf worden bijgezet. En zij die op de aarde wonen, zijn blijde en verheugd over hen en zullen elkaar geschenken zenden, omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen gepijnigd hadden. En na 3,5 dag voer de levensgeest uit God in hen. En ze gingen op hun voeten staan. Een grote vrees beviel op allen die hen aanschouwden. En ze hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen, klim hierheen op. En ze klommen naar de hemel op in een wolk. En hun vijanden aanschouwde hen. En te dien dagen kwam er een grote aardbeving en het tiende deel der stad stortte in. En 7000 personen werden door de aardbeving gedood. En de overigen werden zeer bevreesd en gaven de God des hemels eer. Let op, broeders en zusters. Het tweede wee is voorbij gegaan. Het derde wee komt spoedig. Tot zover onze schriftlezingen. En zalig bent u als u dat woord van God hoort, het in uw hart bewaart en er ook uit leeft. Bijzondere geschiedenis die God aan Johannes laat zien. En waarin hij ons ook vanavond meeneemt in de toekomst. Die God hem en u en mij laat zien. Over deze bijzondere gebeurtenissen die zullen geschieden tijdens de grote verdrukking die komen zal. En wij, u en ik, kijken mee. We kijken naar een toekomst die de Heer Jezus aan Johannes doorgeeft. Vertel het, Johannes. Het heeft haast. De tijd is nabij. Schrijf. En dan ben je 96 jaar. En dan mag je nog profeteren. Dan mag je het nog doorgeven. Want de boodschap heeft haast. Een masterplan, zou je zeggen. Een masterplan wat inhoudt voor zijn gemeente. Voor Israël. Voor u en mij persoonlijk. Zodat we kennis krijgen over Gods oogappel Israël. Wat zo vandaag opnieuw weer in de picture staat. En wat zich afspeelt straks in de laatste dagen die komen, tijdens de grote verdrukking. En over het komend koninkrijk dat God heeft beloofd. Broeders en zusters, even tussendoor. Dat koninkrijk komt eraan. Dat zegt niet broeder Reitsma uit Wezen, moet je niet geloven. Maar dan moet je je Bijbel pakken en dan moet je het maar lezen. Alle teksten die heen wijzen naar de wederkomst van de Heer Jezus, moet je eigenlijk eens met groene inkt onderstrepen. Dan neem je een groene Bijbel. Er is GroenLinks zelfs jaloers op. We kennen allemaal de geschiedenis van de verheerlijking op de berg Tabor. Ze weten niet precies, de ene zegt het is de Tabor, de andere zegt het staat niet in de Bijbel welke berg, maar we gaan er maar vanuit dat het de berg Tabor is in het noorden van Israël. De verheerlijking op de berg, waar de Heer Jezus 3 van zijn discipelen meeneemt, voor de uitstorting van de Heilige Geest, dat moet ik zeggen, ik er even bij. En hij neemt ze mee op die berg en dan verschijnt daar 2 mensen, Mozes en Elia, lang geleden al opgenomen. U hoort het goed, opgenomen. En zijn gedaante, de gedaante van de Heer Jezus, verandert in een hemelse glans. Dat korte moment heeft de Heer Jezus contact, zowel met Mozes als met Elia, want 6 maanden daarna gaat hij naar Jeruzalem om voor u en mij te lijden en te sterven. Het is als het ware of de 2 figuren uit het Oude Testament nog even bij hem komen om hem een hart onder de riem te steken, zou ik maar zeggen. En dan klinkt daar die bijzondere stem uit de hemel, u weet het wel, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Diezelfde stem klonk ook bij de doop van de Heer Jezus, weet u nog? Als die duif op hem vond. Diezelfde stem. Broeders en zusters, gemeente, wat geeft de Bijbel ons een duidelijk overzicht van de gebeurtenissen? Gebeurtenissen die staan te komen. Bijzonder dat apostel Johannes, dat zei ik op hoge leeftijd, dat mocht doorgeven. En de opdracht krijgt om alles aan de gemeenten te vertellen. Dus wat afgesloten werd in het boekje Daniël, wordt hier openbaar gemaakt aan Johannes. Je zou zeggen, de lieveling apostel, die nog in leven is. Weer zegt hij dan, de tijd is er. Neem daar kennis van. Belangrijk voor u en mij op de levensweg. Om dat licht van de Heer Jezus te mogen volgen in dat woord van hem. Dat woord, als het ware, je eigen maken. En ik zeg er achteraan, totdat hij komt. Tegen Johannes wordt heel duidelijk gezegd, u moet wederom profeteren. Over vele naties en volken en talen. De wereld moet het weten. En koningen. Openbaring 10 vers 11. Ik weet niet of mensen het dus willen bijhouden, maar ik zal een aantal teksten noemen. Dus als u het op wil schrijven, doet u dat rustig. Waarom? De wereld moet het weten. Zijn boodschap van verlossing voor ons allen. Die willen komen. En ik zeg het weer met nadruk, die boodschap heeft haast. Zorg toch dat iedereen het weet, zegt een lied uit de bundel. Ook onze opdracht. Vroeger, lang geleden alweer, leerden we op de Brandpunt Bijbelschool. Wie kent dus een school nog van vroeger? Nee? Ja. Op de Brandpunt Bijbelschool in Doorn en Hilversum leerden wij dat je ook de moeilijke gedeelten in de Bijbel zo mag lezen. Met andere woorden, lees gewoon wat er staat. Dan ga je zien de goddelijke straf over Jeruzalem, maar ook over Gods trouw in de eindtijd. Waar we zien zullen hoe het volk Israël, u hoort het goed, tot berouw komt. En haar zonde voor God gaat belijden. Haar Messias aanneemt, ook dat staat te komen. Duidelijk beschreven in de profetie van Zacharia, hoofdstuk 14, vers 4a. Wat zegt de profeet daar? Zijn voeten, de voeten van de Heere Jezus, zullen staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde. Dus niet in Moskou, niet in New York, niet in Peking, niet in Amsterdam, maar in Jeruzalem. Waarom? Stad van de vrede. Laten we vooral luisteren en vooral geloven en vertrouwen in dat geopenbaarde van God. Daar mogen we kennis van nemen. En het niet geopenbaarde, laat dat aan God over. Hij weet toch alles? Zijn gedachten zijn toch hoger dan onze gedachten? Zijn wegen toch anders? Broeders en zusters, wat is het belangrijk dat wij anno 2025 mogen weten dat er een einde komt, ook aan deze wereld wat zo donker wordt. Hij komt. Dwars door die donkerheid heen mogen we wijzen naar zijn wederkomst. Even ter verduidelijking. Hoe God zijn dienstknechten telkens weer op de hoogte brengt, hoort u maar. In Genesis 18, vers 16, staat de geschiedenis beschreven van Sodom en Gomorra. En u weet wat daarmee gebeurd is. Als je op een Israëlreis langs de Dode Zee trekt, dan reis je door een grauw, naar landschap. Want ten zuidoosten van die Dode Zee lagen deze steden die God ondersteboven heeft gekeerd. Dan zegt God tot Abraham, dat is ook zo bijzonder, zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen met Sodom en Gomorra. En zo mogen ook u en ik kennis nemen van het boek Openbaring van de Heere Jezus aan Johannes, waar de Heere Jezus zijn discipel Johannes laat zien wat er spoedig gaat gebeuren, zodat u en ik mee kunnen kijken. Johannes mag het doorgeven aan de gemeenten. En wij kijken mee, want Gods plannen falen niet. We luisteren in Openbaring 11, de versen 1 tot 14. En boven dit gedeelte staat geschreven de twee getuigen. Openbaring 11, broeders en zusters, speelt zich af in de periode van de grote verdrukking. Met andere woorden, het wordt ook wel genoemd de tijd van Jacob's benauwdheid, die in de Bijbel door God is vastgelegd in de periode van 1260 dagen of 3,5 jaar. Tijden, tijd, tijden en een halve tijd. En dan verwijs ik u naar het boek Daniël, hoofdstuk 9, 24 tot 27. Daar krijgt Daniël iets te horen over de 70 jaarweken. En ik neem aan dat hier in de Maranatha Ermelo daar zeker wel over gesproken is, over die jaarweken. Het begint met 7 × 7, 49 jaar, krijgen ze gelegenheid om de tempel die door Nebukadnezar is verwoest, weer op te bouwen. Nehemia, Esra, Zerubabel. En dan komt er een periode van 434 jaar. Dat gaat tot aan de Messias die wordt vermoord. Dan spreken we over het jaar 70 na Christus. Dan blijft er nog één jaarweek staan. Die jaarweek verschuift naar de eindtijd. En die wordt verdeeld in 2 × 3,5 jaar. En waar we nu over hebben in Openbaring 11, zijn dat de laatste 3,5 jaar van de grote verdrukking die komen zal. Daniel 9, leest u het maar na, 24-27. We gaan beginnen met hoofdstuk 11. Johannes krijgt een meetlat, een meetroede, om de stad en de tempel te meten. Of beter gezegd, God laat hem zien hoe slecht het is gesteld met de stad en de tempel. Dat het heilige der heiligen bevat, het binnenste voorhof, waar de brandoffer staat, en ook genoemd de voorhof van de priesters. Ik meen dat Johannes hier de situatie moet vaststellen aan de hand wat het met het huis van God wel erg mis is. En God wil Johannes het zelf laten zien. Hoe is het gesteld met Gods volk, Israël? Vandaar ook meet Johannes, want meten is weten. En dan zegt het ook in het tweede vers, de voor of buiten de tempel moet je overslaan, die hoef je niet op te meten. Die is bestemd voor de heidenen, voor de niet-joden. Die de heilige stad, en daar komt het, 42 maanden lang zullen vertrappen. Tijdens de grote verdrukking. Gemeente, over welke tempel hebben we het hier? In Openbaring 11 vers 2. Op grond van de Bijbel mogen we weten dat deze tempel er zal zijn tijdens het Messiaanse Rijk. Dat houdt in dat die tempel voordat de grote verdrukking aanbreekt nog gebouwd zal worden. Want op dat heden is er in Jeruzalem geen tempel. Deze tempel zou dan de derde tempel moeten zijn. Maar de tempel komt, vertelt de profeet Ezechiël in hoofdstuk 43. Lees het maar na. Daar staat ook boven dit gedeelte, daar staat iets heel bijzonders. Ezechiël 43. De Heere keert terug naar zijn tempel. Dat is toekomstprofetie. Gemeente, hier kunnen we dus lezen hoe God spreekt tot zijn dienstknecht Ezechiël. Machtige belofte aangaande zijn volk Israël. God spreekt hier troostwoorden voor Israël via Ezechiël, hoofdstuk 43, vers 7. Daar staat zo mooi, mensenkind. Dat klinkt zo ongelooflijk vriendelijk, mensenkind. Dit is de plaats, zegt God, van mijn troon, waar ik zal wonen, onder de Israëlieten, tot in eeuwigheid. En prachtig wordt hier aan de profeet al meegedeeld dat op Gods tijd hij terugkeert tot zijn tempel. Wat een belofte aan Israël. Door de eeuwen heen, vervolgd, gedood, vergast, vernederd. Waar de hele wereld die lastige steen Israël zal moeten tillen. Ze zullen zich er ook deerlijk aan verwonden. Maar zijn toekomst komt. Laten we eens kijken. De eerste tempel is gebouwd, dat weet u, door Salomo. David mocht het niet, die had te veel bloed aan zijn handen. Maar zijn zoon Salomo mocht die tempel bouwen in 966 voor Christus. De tweede tempel werd gebouwd onder Esra en Nehemia en Zerubabel. Herodes leefde in de tijd van de geboorte van de Heer Jezus. Koning Herodes wilde bij de Joden eigenlijk een hele goede beurt maken, want het was een hele nare man. Maar het was een bouwer en hij verfraaide de tempel alleen voor zijn eigen eer. Moet je nooit bij God doen. Niet voor God. Deze tempel werd verwoest in het jaar 70 na Christus door de Romeinen. En dan komt er een periode van 1875 jaar dat het tweestammenrijk, wat het tienstammenrijk was al in de verstrooiing, het volk in de verstrooiing gaat. Totdat het volk terugkomt op 14 mei 1948. Zoals beloofd door de profeten. In deze lange periode zijn ze over heel de wereld vervolgd, vergast. En toch behouden als volk. God bewaart. Die derde tempel is de tempel waar we het zojuist over hadden, die de profeet Ezechiël beschrijft in het 43e hoofdstuk, de versen 10 en 11. Voor de duidelijkheid staat hier geschreven: de Heere keert terug tot zijn tempel. Die derde tempel is tot op heden nog niet gebouwd. De profetie van Ezechiël wordt vervuld voor de grote verdrukking die komt. Dan wordt straks als eerste wat er staat te gebeuren, dat is u bekend, zal de gemeente worden opgenomen. De Heere tegemoet in de lucht. Prachtig schrijft Paulus daarover aan de gemeente te Thessalonica. Omdat die mensen in die drie weken dat hij daar deze mensen van het heidendom, van het Griekse afgoden tot de levende God heeft gebracht. Maar er blijven toch nog wat stukjes liggen en Paulus is inmiddels alweer in Korinthe. En dan komt er een brief uit Thessalonica. Paulus, hoe zit dat nou? Er sterven nog zoveel mensen, maar hoe zit het nou met die wederkomst? Dan pakt Paulus weer pen en papier en schrijft deze prachtige brief aan de Thessalonicenzen. 1 Thessalonicenzen 4, de versen 13 tot 18. Leest u ze maar na. En dat 18e vers zegt zo prachtig: troost elkaar met deze woorden. Welke woorden? Wel, als die gemeente wordt weggehaald, zullen eerst zij die in Christus zijn gestorven opgenomen. En wij levenden die achterblijven, in een ondeelbaar ogenblik, bij het geklank van de bazuin, zullen we de Heere tegemoet gaan in de lucht. Niet bang zijn voor hoogtevrees, want daar hebben we dan geen last meer van. Dan zullen we altijd bij de Heere wezen. Kijk eens vrolijk orthodox, dat is onze toekomst. Dat is onze toekomst. Dat is niet wat wij hebben bedacht. Dat staat al in de Bijbel. Dat staat in het woord van God. Woorden van troost. De vierde tempel is een hemelse tempel die verwijst naar de Heer Jezus. Als de gemeente van Christus. Dat betekent zijn tempel in u en mij. Weet u wel dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Er is nog een vijfde tempel. Ik ga ze toch even noemen. De tempel in de hemel. In Openbaring 11, vers 19, ziet Johannes hoe de tempel van God die in de hemel is, opengaat. En meteen wordt het zichtbaar. Hé, de ark van het verbond is zichtbaar. Daarna zal de natuur zich drastisch tekeer. Ja, de natuur zal werkelijk verschrikkelijk worden. Ze hebben het nu al over het klimaat. Dat is dan maar het begin. God leidt hier een totale omwenteling op aarde, want de Almachtige zal vrede en harmonie brengen. En de aarde zal dan vol zijn van de heerlijkheid van God. Kunt u het niet voorstellen? Deze wereld, de heerlijkheid van God. Zodat het water van de zee de aarde zal bedekken. En zijn Zoon, de Heere Jezus, als redder en zaligmaker. Dat is onze toekomst. Nog de zesde. Als Johannes aan het einde van het boek Openbaring, u weet, het boek heeft 22 hoofdstukken, wordt meegenomen, krijgt hij iets bijzonder schoons te zien. Hij ziet in het Nieuw Jeruzalem, leest u dit gedeelte eens voor uzelf, in hoofdstuk Openbaring 22, vers 1 tot 17. En daar staat: en de tempel zag ik in haar niet. Hoezo? Want God de Almachtige is haar tempel en het Lam. Prachtig zijn belofte. Zalig als je de woorden van de profetie van dat boek bewaart, dan krijg je wat er staat. troostwoorden in deze donkere tijd. Hier klinkt als het ware een machtige oproep. Kom, kom, Heere Jezus, is de roep van de gemeente. Als u dat gelooft, roepen we straks met al Gods kinderen. Kom, Heere Jezus, alstublieft, kom haastig. Dan zal de genade van onze Heere Jezus zijn en blijven. Blijven, hoort u dat? Altijd met ons. We zullen aan hem gelijk zijn. Er zijn geen ziekten meer. Er wordt niet meer opgeschrikt door oorlogsgeweld. Er zullen regeringen zijn. Nee, die zijn er niet meer. Want we zijn in een godsregering. Je hoeft ook niet te stemmen, want je hoort erbij. Bijzonder, hè? We willen verder luisteren. Sinds 48, 14 mei, is er weer een staat Israël. Dat geeft nogal wat problemen vandaag, dat weet u ook. Weet u, het is niet de haat naar Israël. Het is de haat naar de God van Israël. Daar ligt de haat. Maar er zal ook weer een tempel in Jeruzalem komen te staan. Dat wordt duidelijk verteld door de apostel Paulus, geschreven aan de gemeente te Thessalonica. 2 Thessalonicenzen 2, vers 4. In die tempel, gemeente, let op, in die tempel, waar de antichrist straks zal zitten in die laatste 3,5 jaar van de grote verdrukking. Daniël spreekt zelfs over de gruwel der verwoesting. Daniël 9, vers 27. Die door de Heere Jezus wordt genoemd, is een reden over de laatste dingen. In Matthäus 24, in Lucas 21, in Marcus 13. Het gaat hier over het gelovig overblijfsel van Israël, dat na de opname van de gemeente tot bekering komt. Er zijn nog ongeveer zo'n 15 miljoen Joden. Misschien zo'n 900 in Amerika. Her en der wat verspreid. Nee, ik zeg het verkeerd. Zo'n 400, 500 miljoen in Amerika. Nog zo'n 600 miljoen. 6 miljoen in Israël. En her en der nog wat verspreid over de wereld. 2/3 is er niet meer. Dat laatste 1/3 deel. Even voor de duidelijkheid. In de periode van die periode zal de tempeldienst in Israël weer worden hersteld. Totdat de duivel uit de hemel wordt gestoten. Dat kunt u lezen in Openbaring 12. En dan begint de tijd van de grote verdrukking. Openbaring 12, vers 9. Onderstreep het maar. Dan zal Satan gebruik maken van de antichrist. Die spreekt als een draak. En nu volgt er een beschrijving van twee beesten opkomend uit de zee, de volkerenzee. Je zou kunnen zeggen, werktuigen in de handen van de Satan die in de eindtijd worden gebruikt om de mensen te bedriegen. Je ziet het vandaag al, op alle terreinen van het leven. We zien hier ook het tweede beest, Openbaring 13 vers 11, dat uit de aarde opkomt. In dit 11e vers stelt de tweede beest zich voor als de nabootse van de Messias. Hij heeft 2 horens als die van het lam. En hij spreekt als het lam, maar zijn woorden zullen satanisch zijn. En hij zal zich voordoen als de ware Messias. Maar in werkelijkheid hebben we hier te maken met de antichrist, de valse Messias. Dat laat God ons zien als een waarschuwing. Tijdens die grote verdrukking, broeders en zusters, die 3,5 jaar zal duren, zal de antichrist zich op zijn eigen duivelse wijze verheffen. Dan zal hij de aanbidding tot God nog even tolereren. Maar aan het begin van die laatste 3,5 jaar, in de helft van de laatste jaarweek, zie Daniël 9, vers 27. Zal hij de tempeldienst afschaffen en de gruwel der verwoesting oprichten, waarschijnlijk het afgodsbeeld. Daar was Nebukadnezar ook een meester in, hè? Buigen voor dat beeld. Zeg maar, de alleenheerser, hij wil boven God zijn. Persoonlijk denk ik hierbij dat Satan nu de rode lijn overschrijdt. om in Gods tempel zich te gedragen als de Allerhoogste. Wat een hoogmoed. Dat wordt gelijk zijn val. Ook dat wordt zichtbaar in het boek Openbaring. De Heer Jezus is overwinnaar door het volbrachte werk op het kruis van Golgotha. Hij zal de machten van de duisternis doorbreken tot het niet meer wezen zal. Corrie ten Boom heeft daar een heel mooi antwoord op. Als de Satan aan de deur van je hart staat, moet hij niet open doen, dat verlies je. Moet je Jezus laten open doen. Simpel gedacht, maar absoluut 100% waar. De Bijbel vertelt door de profeet Jesaja wie die Satan eigenlijk precies is. En ik wil u dat ook doorgeven. U zult het misschien wel weten, maar het is goed dat we het weten. De profeet Jesaja zegt in hoofdstuk 14, vers 12 tegen de Satan: hoe bent u uit de hemel gevallen, gij morgenster, overweldiger der volkeren? Vers 14 zegt de Satan: ik wil opstijgen boven de hoogte der wolken. Mij aan de Allerhoogste, daar heb u hem, gelijkstellen. Vers 16. Is dit de man die de aarde deed sidderen? Kijk u zo om u heen. Koninkrijken deed beven. Die de wereld tot een woestijn maakt. En haar steden afbrak. U volgt het nieuws toch? En Jesaja vertelt hier precies wie de Satan is. Wat hij doet. Dood. Heel duidelijk beschreven door de profeet Jesaja. Zeg maar de openbaring van het Oude Testament. In de grote verdrukking geeft God zijn twee getuigen. Daar hebben we het vanavond over. Die voor de hele wereld zichtbaar gemaakt worden. Vroeger als kind dacht je, hoe kan dat nou? Zie, hij komt met de wolken, elk oog zal hem zien. Dat is toch niet zo moeilijk vandaag. Ik zie, ik geef u mijn twee getuigen die voor de hele wereld zichtbaar worden. Wie zijn die twee getuigen? Mozes en Elia. We komen ze al tegen bij de verheerlijking, zei ik, op de berg met de Heer Jezus op de Tabor. Lees maar Matthäus 17. Waar hij voor hun ogen verandert en zijn aangezicht straalde als de zon. En zijn kleren werden wit. Smetteloos fijn linnen. Ja, zegt de schrift. Deze twee getuigen zullen ook 1260 dagen profiteren. En hoe doen ze dat? Ze staan in Jeruzalem bij de tempel, in zak en as. Ze zijn verdrietig over het enorme verval van het Joodse volk. Ten eerste bedrijven ze rouw, zak en as. Van waarom? Vanwege de lasterige taal die gesproken wordt tegen God. Om erg te voorkomen staan ze voor de tempel, voor de verontreiniging van de tempel. Daar blijven ze staan. Staan blijven. Dat deden die drie Joodse jongen ook, weet u nog, bij die vurige oven. Staan blijven. En ten derde, ze komen om te profeteren wat is aangekondigd door de profeet, en dat hebben we gelezen, de profeet Maleachi. Zie, zegt Maleachi, zie, ik zend u de profeet Elia voordat de grote dag van de Heere komt. God zorgt dat ze voor hun vijanden onaantastbaar zullen zijn. Dat is wat. 1260 dagen, 3,5 jaar, tijd, tijden en een halve tijd. Totdat. Broeders en zusters, in de Hebreeuwse grondtekst zegt over deze twee getuigen het volgende. Deze zijn de twee zonen die met olie zijn gezalfd door de Heere God en aan Israël zijn gegeven. De Heere wil ons allen laten zien dat deze twee zonen het zijn die voor de Heere van de ganse aarde staan. Zachariah 4, vers 14. Zij zijn de twee gezalfden die voor de Heere staan. Openbaring 11, vers 4. God neemt ons mee En hij vertelt over de twee olijfbomen. Dat zijn de bronnen van de Heilige Geest. Die als lampen op een standaard het goddelijk licht mogen verspreiden door de Heilige Geest. En ze mogen laten zien dit aan een volkomen verdorven wereld in die periode. Die tijdens de grote verdrukking grotendeels onder de controle staat van de Satan. Ik durf het bijna niet uit te spreken, maar zo lees ik het. Tijdens die grote verdrukking. 1260 dagen. God noemt ze inderdaad de twee getuigen. En God zegt, mijn getuigen zullen in die donkere periode profiteren. 1260 dagen. Ook zijn ze de twee olijfbomen die voor de Heere staan. Het zijn de bekende, Mozes en Elia. Je zou kunnen zeggen, het is de wet en de profeten. De twee invloedrijke mensen uit de geschiedenis van Israël. God gaf Mozes voor het volk de geschreven wet, weet u. En mocht de eerste vijf boeken van het Oude Testament doorgeven aan Israël. Ook voor ons vandaag. Ze doen dezelfde wonderen die ze deden tijdens hun leven op aarde. Deze profeten heeft God macht gegeven de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt. 3,5 jaar. Dan gaan we weer 3,5 jaar. Net als in de tijd van koning Ahab. Precies hetzelfde. En ook de wateren werden in bloed veranderd. Denkt u maar aan de plagen in Egypte van Mozes. Om de aarde te slaan met vele plagen. Zo vaak als zij dat willen. Elia kennen we van de confrontatie op de berg de Karmel. De strijd over de ware God met de Baalpriesters. Toen hij God vroeg om vuur uit de hemel. Vuur uit de hemel te laten dalen. Bijzonder, we zijn er geweest op die berg de Karmel. Als je naar het noordwesten kijkt, kijk je op de Middellandse Zee. En draai je je om en je kijkt naar het zuidoosten, dan ligt daar de vlakte van Jezreel. Dat is een andere preek, waar eens de eindslag zal plaatsvinden van de volkeren. God brengt ze straks in de vlakte van Jezreel. Hij trekt ze als het ware uit heel de wereld daar naartoe, want alles gaat zich tegen Israël keren. De contouren zijn zichtbaar, broeders en zusters. En dan staat daar Elia alleen tegenover die 450 Baalpriesters. En ze snijden zich op het laatst en ze dansen om het altaar, maar er komt geen vuur. En dan vraagt Elia, Heere God, antwoord mij alstublieft. Omdat, niet om hem, want Elia geloofde dat wel, omdat het volk zal zien wie God is. Wanneer de twee getuigen, broeders en zusters, hun getuigen hebben voleindigd, zal het beest dat uit de afgrond opkomt hun de oorlog aandoen. Het zal hen, een verwondering mogen, het zal hen overwinnen en doden. En we lezen zelfs dat hun lijken zullen liggen op de straat van de grote stad. Welke is dat? Jeruzalem. Die de stad die de profeten doodt. Waar ook de hun Heer is gekruisigd. En zij die op de aarde wonen zijn blij. Eindelijk zijn we van die gasten af. Ze sturen elkaar zelfs felicitaties. Kan je zien hoe groot de haat is, ook vandaag. Dat ze de lijken laten liggen in het Midden-Oosten, waar je zo snel mogelijk iemand die overleden is moet begraven. Ze laten het liggen op de straat. Dit alles zal in de hele wereld worden gezien. TV-ploegen uit alle delen van de wereld zullen komen. Zullen het registreren. En geloof maar, ik kom uit die omroepwereld. De kijkcijfers, hè? De kijkcijfers zijn van grote invloed. Nou, die springen eruit. Allen hebben de twee lijken gezien, gedood om hun getuigenis. We weten niet waarom God dat toeslaat. Ik weet het niet. Dat de antichrist de twee getuigen doodt. Maar we weten wel dat deze geschiedenis niet zal eindigen met hun dood. We weten wel dat deze geschiedenis zal eindigen dat ze op hun voeten gaan staan. Hoe groot is God? Wie is toch deze Een lied uit de bundel zegt dat zo mooi. Zij die bidden hebben niets te vrezen. Schoon zij lopen, worden zij niet moe. Nooit zal het strijden hun te moeilijk wezen. In de storm zendt God hun vrede toe. Na 3,5 dag, wonderlijk hè, 3,5 jaar, 3,5 dag, komt er leven in deze doden. Het lijkt iets op de opstanding van de Heer Jezus. Ja, voor hun ogen ziet de hele wereld ze staan. Dode mensen staan op. En er komt opnieuw die machtige stem van God. Klim hierheen op. En ze klimmen naar de hemel. En alle konden het zien. Dat heeft iets van die hemelvaart. Ja, hij komt met de wolken. Elk oog zal hem zien. Voordat de catastrofe komt. Vers 14 uit Openbaring lezen we. 7000 doden vallen er. En een grote aardbeving in Jeruzalem. En de overige mensen werden zeer bevreesd. En dan sluit Johannes het af. Het tweede wee is voorbij gegaan. Het derde wee komt spoedig. De oordelen zitten midden in de oordelen die over de wereld zullen komen. En Israël? Israël wordt bewaard. En de gemeente? De gemeente wordt bewaard. Dat lees ik in mijn Bijbel. Daar staan de woorden in van troost en van bemoediging. Ook tijdens ziekte. Ook tijdens moeite en pijn. Wie kent het niet? We kijken uit, broeders en zusters. We kijken uit. Het tweede wee is voorbij gegaan en het derde komt eraan. Bij de zevende en laatste oordeelsbezuin. Zie, de derde wee komt spoedig. 7 bazuinen vallen uiteen in 4 en 3 bazuinen. De laatste 3 bazuinoordelen worden genoemd het eerste en het tweede wee. Maar het derde wee is de aankondiging van het Rijk van de Heere Jezus. Openbaring 11, de versen 14 tot 18. Dat mag de profeet Johannes aan ons doorgeven. Ook als het moeilijk wordt. Ook als het zo donker wordt. Ook als we morgen weer het nieuws horen. Ook als we morgen weer zien de oorlogen en de rampen in deze wereld die enorm toenemen. En ik richt me vanavond speciaal tot de jeugd. Wat gaan jullie veel zien? De toekomst. De toekomst is van de Heere Jezus. En geloof er maar in. Geloof niet wat de wereld zegt. De Satan heeft een heel andere boodschap. En die verpakt hij om de jonge mensen te pakken. Ik zeg wel eens tegen mevrouw, als wij jong zouden zijn nu, zou het moeilijker zijn toen wij jong waren. De verleidingen zijn enorm groot. Maar, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Ik zal er zijn. Ik heb u gekocht, ik heb u betaald. U mag komen. Ja, maar Heer, ik ben... Nee, dat weet ik wel dat je zondig bent. Maar je mag komen. Wie je ook bent en wat je ook hebt gedaan. Je mag komen bij de voet van het kruis. Daar werd Hij voor ons tot zonde gemaakt. En Hij overwint de machten der duisternis. Die zijn enorm. In Openbaring 12 lezen we dat Satan nu voorgoed uit de hemel wordt gestoten. Hij kan niet meer zich beklagen over de gelovigen. Denkt u maar wat hij bij Job deed, ja? Kijkt u maar naar uw vriend Job. Satan wordt uit de hemel gestoten. Hij kan ons niet meer aanklagen. En hij weet dat zijn tijd kort is. We hebben het gelezen. 1260 dagen, 3,5 jaar. De tijd van de grote verdrukking. Die wij niet hoeven mee te maken, want de gemeente van de Heere Jezus gaat naar huis. En God zal ook dat stukje Israël redden. De reden over de laatste dingen die de Heere Jezus sprak met zijn discipelen, die wezen op de Olijfberg, op de stad Jeruzalem. En dan zegt de Heere Jezus, er zal geen steen op de andere gelaten worden. In het jaar 70 kwamen de Romeinen en was het finito met Jeruzalem. totdat. Straks zegt hij ook in de reden over de laatste dingen tegen de Joden. En als u de gruwel der verwoesting ziet, vlucht dan naar de bergen. En ik lees zelfs dat hij wordt op adelaars, Openbaring 12, ze zullen op adelaarsvleugels gedragen worden en gebracht worden buiten het zicht van de Satan. Die het kind al wil vermoorden. Niet alleen toen, in de tijd van Herodes, maar ook in die eindtijd. Israël, de vrouw, wordt dus beveiligd. Wat zal dat zijn? Als straks de Christusregering komt, broeders en zusters, wat zal dat zijn? Dan is er vrede, echte vrede. Wat kunnen we daar naar uitkijken? We hebben geen journaals meer nodig. Maar dan is de regering gekomen van de Heer Jezus. Van hem die is, die was en die komen zal. Ik wens u allen hier in Maranatha Ermelo nog heel veel wijsheid toe. En blijf bij dat woord. Lees de Bijbel. Het staat er niet voor niets. Het staat er voor u en jou behoud. Het laat ons zien dat het God is die wint. Het laat ons zien dat deze wereld niet in de handen zal komen van die duistere machten. Maar dat deze wereld een nieuwe wereld wordt. Een wereld van volkomen harmonie en vrede. Dan zal Israël straks zijn Messias zien. En de profeet Zacharias zegt, dan zegt Jezus, ik ben Jezus. Net als wat Jozef tegen zijn broer zei, ik ben Jozef. En dan zal Israël een rouwklacht aanheffen. Hebben wij dat gedaan? En dan zal hij zeggen, ik ben Jezus. En ik veroordeel je niet. Oh, wat zal dat zijn? Als eindelijk Israël zijn Messias omarmt. Wat is dat? Bitter maar voor. Dat ook die dagen zullen komen. Ik wens u nogmaals Gods rijke zegen toe. Amen. O zoete naam. Dat heb je vast bewust voor mij gedaan, hè? Ja. Ja, toch? Ja, wist ik wel. O zoete naam. Prachtig lied uit Glorieklokken.
Thank you.
Zullen we samen de Heer danken. Almachtige en liefdevolle Vader in de hemel, zo willen we u dank zeggen voor het onderwijs uit die machtige profetieën die uw dienstknechten heeft gegeven om het ons te vertellen. Met eigenlijk de bedoeling, stil maar, wacht maar, ik maak alle dingen nieuw. Ik ben de Heer van uw leven. Ik wil ook in u, in jouw leven komen. Ik wil je vertellen dat ik onvoorstelbaar van je houd. Ik ben gekomen om je te redden. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. Wilt u ook deze diensten zegenen in uw naam? Dat uw naam wordt groot gemaakt en verheerlijkt. Dat er nog vele mogen komen hier uit de omgeving. Om hier op zondagavond te luisteren naar die heerlijke boodschap van de wederkomende Heer. En dat we erbij mogen horen wie we ook zijn en wat we ook hebben gedaan. We mogen het brengen aan de voet van Golgotha's kruis. En dan te weten, daar is vergeving, vergeving altijd geweest. Hij roept ons, kom tot mij, vermoeide, zieke, belaste. Groet ook vanavond al onze zieken, alle die het moeilijk hebben met lijden. Zegen hen ook vanuit deze plaats, vanuit uw heiligdom. En houd ons dicht bij elkaar, om Jezus wil. En laten we uw woorden tot ons hart laten spreken. Niet gaan twisten, niet gaan redeneren. Luisteren naar de stem van de Heilige Geest, die heeft gewaakt over al die woorden, voor ons als een troost, als een bemoediging, als een weg naar het goddelijke huis, het huis met de vele woningen. Daarvoor heeft hij ons geroepen, want alles is gereed. Wij kijken uit naar die opname van die duur gekochte gemeente. Dan komen we thuis. Oh ja, Paulus zegt dat zo prachtig, tot de gelovigen in Thessalonica en tot ons vanavond. Troost elkaar dan met deze woorden. En zo mogen we elkaar vertroosten door het woord van de Heere Jezus zelf. We danken u, grote God en liefdevolle hemelse Vader, in Jezus' naam alleen. Amen. We willen nog met elkaar een lied zingen. En dan mag ik u straks nog de zegen meegeven na dit lied. Johan de Heer, 104. Geprezen zij de Heer.
Thank you.
Mijn broeder en zuster gaat ook straks van hier dragende en ook vooral uitdragende zijn zegen. En de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze hemelse Vader. En de troostvolle gemeenschap van zijn Heilige Geest zij en blijven met u allen. Met uw kinderen, klein en achterkleinkinderen. Totdat de bazuin zal klinken en de komst van de Heere Jezus zal daar zijn. Halleluja, Maranatha, mijn Heer, hij komt. Amen.